is onze hulp en onze verwachting. In de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Goedenavond. Fijn om elkaar weer te ontmoeten. En elkaar te ontmoeten om de Heer groot te maken in de liederen die we samen mogen zingen. Maar ook om het woord te openen. Laatst waren de mensen die vroegen aan iemand: vertel me eens wanneer Bert begint te stralen. Wanneer zijn ogen beginnen te twinkelen. Dat is op het moment dat ik mensen het evangelie mag uitleggen. Die de Heer nog niet kennen. Dat vind ik zo heerlijk om dat te doen. Om met mensen in gesprek te zijn die nog van helemaal niets weten. Mijn vrouw die werkt bij een vrouwenopvangcentrum van De Hoop. En wij doen daar een Christianity Explore, dat is een soort alfacursus. En dan krijg je vrouwen vanuit allerlei verschillende achtergronden. Gelovig, ongelovig. Orthodox, gereformeerd, pinkstergemeente van alle kanten, alle mogelijke richtingen. En dan met elkaar met het woord van God bezig zijn. En dan zien dat er mensen zijn die honger hebben. Die een verlangen hebben om meer te weten. Die heel gretig een Bijbel aannemen en daar veel uit willen leren. Geweldig. En vanavond gaat het over een geopende deur. Volgende week een geopende hemel. Maar vandaag gaat het over een geopende deur. En vandaar ook het volgende lied uit Johan de Heerbundel. Dat is 166. Dat zegt: grijp toch de kansen door God u gegeven. Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. Sowieso is ons leven kort, maar we gaan zo meteen ook lezen dat de Heer zegt: ik kom spoedig. Onze tijd is kort. En laten we daarom onze vrijmoedigheid niet prijsgeven, maar mensen bekendmaken met die geweldige boodschap die wij hebben. Een boodschap van verlossing, van bevrijding, van vergeving. Een blijde boodschap. Grijp toch de kansen door God u gegeven. 166. Zullen we samen bidden. Ja, Heere, niets is hier blijvend, maar U zelf wel. U bent de rots, U bent ons fundament. Heer Jezus Christus, U bent ons alles. En dank U wel dat we ook in deze avonddienst zo door genade mogen komen voor Uw troon. Door het bloed dat gestort is. Vergeving, reiniging, warmte en licht hebben we samen gezongen. U hebt ons overgeplaatst uit de duisternis naar het licht. Heer, U hebt ons in Uw Zoon nieuw leven geschonken. We mogen een nieuwe schepping zijn. Vrijgekocht. Vrijgekocht om U te dienen. En om te zaaien, zoals we net samen hebben gezongen. Heer, wij mogen zaaien en U wilt de wasdom geven. Heer, we danken U dat we zo in alle vrijheid deze avond bij elkaar kunnen zijn. Hier bijzonder deze dag staan we daar ook bij stil. Bij broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof. Heer, wij kunnen ons daar zo weinig bij voorstellen. Heer, misschien wel omdat we misschien nog wel juist die confrontatie veel te weinig aangaan. En onze vrijmoedigheid nog zo aan banden ligt. Heer, geef dat we vrijmoedig mogen zijn in het getuigenis van de hoop die in ons leeft. Dat we het mogen uitroepen naar mensen om ons heen. Jezus leeft. Heer, leid ons zo deze dienst, wees met ons. Heer, wilt U ons bemoedigen, vertroosten, aansporen. Heer, wilt U door de rijen gaan, Heer. U kent ons en U kent onze harten en gedachten. U weet wat ons bezighoudt, U weet wat we nodig hebben. Wilt U maar tot uw doel komen. Niet alleen met de mensen die hier in de gemeente aanwezig zijn, maar ook met hen die meeluisteren via het internet of later deze dienst zullen beluisteren. Dat we er samen weer door opgebouwd mogen worden. Heer, leid ons zo en wees ons dicht nabij. In Jezus' naam. Amen. Als ze mij altijd vroegen van wat is een van de mooiste ervaringen in je leven, dan noem je al gauw dat kinderen geboren zijn. Toch heel bijzonder. Afgelopen week mocht ik meemaken dat er een kleinkind werd geboren. Nou, dat is helemaal bijzonder. Dat je weer opa mag worden. En mijn zwager die zei net van, ja, het was voor mij vandaag voor het eerst vaderdag. Eergisteren geboren en nou voor het eerst vaderdag. Maar het is heerlijk om te mogen weten dat het kindje een vader en een moeder heeft die voor hen wil zorgen. Maar zo hebben wij een hemelse vader. Die ons onvoorwaardelijk lief heeft. Die van ons houdt. Die nooit loslaat het werk dat hij in ons is begonnen. En hij woont door zijn geest in ons. Vorige week Pinksteren, we hebben met elkaar gevierd. U ook hier als gemeente. Zijn geest woont in ons. Alleen, hoeveel ruimte geven wij hem ook in onze levens? En daarom willen we zingen, Jezus regeert op zijn eeuwige troon, hij is de Heer. En dan zeggen we, laat uw kracht zien, almachtig God. Zijn kracht in ons en door ons heen. Want uw boodschap geeft hoop aan een wereld die breekt. U bent de Heer. Verlossing en trouw door het woord dat u spreekt. 450 uit Opwekking.
Domheid is een vrij onbekend lied. Misschien is het goed als ik er even iets over vertel.
Is prima, tuurlijk.
Lukt dat zonder microfoon? Ja. Ja. Volgens mij is dit lied vrij onbekend. Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Dit moet lukken. Zullen we dat eens achter elkaar proberen? Ja, ik ken hem vast wel niet.
Dat ging prima. Ging goed. De eerste schriftlezing die is uit Lucas 13. De eerste schriftlezing is uit Lucas 13, vers 23 tot en met 28. En er staat al aangekondigd dat we zo meteen daarna gaan lezen Openbaring 3. Vers 7 tot en met 13. Maar eerst Lucas 13, vers 23 tot en met 28. En iemand zeide tot hem, dat is de Heer Jezus, zijn het weinigen die behouden worden? Hij zeide tot hen, strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen, ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken, en in onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende, ik weet niet van waar gij zijt. Gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham, en Isaac en Jacob zult zien, en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. Ben je binnen of sta je nog buiten? En als je nog buiten staat, laat je met God verzoenen. Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem alleen, door geloof in Hem, in zijn verzoenend lijden en sterven, zijn opstanding. Maar als je binnen bent, in hoeverre ben je dan nog echt bewogen, met ontferming bewogen met diegenen die buiten staan en dreigen buitengeworpen te worden? Open Doors die heeft deze zondag uitgeroepen tot de zondag van de vervolgde kerk. Afgelopen woensdag, toen organiseerde Open Doors een dag voor voorgangers en leidinggevenden van gemeenten. En zo die hele dag door stond er één woord centraal. Eén woord ging als het ware als een rode draad door dat hele programma heen. En dat was dat woordje bewogenheid. En ze bedoelden niet onze bewogenheid voor de broeders en zusters in de verdrukking. Natuurlijk moet dat er ook zijn en zou dat vanzelfsprekend moeten zijn. Maar waar ze het over hadden was de bewogenheid van onze vervolgde broeders en zusters voor diegenen die de Heer Jezus nog niet kennen. In hoeverre zijn wij nog echt bewogen, met ontferming bewogen, voor diegenen die buiten staan? En wat kunnen wij vandaag leren van de vervolgde kerk? Thema is een geopende deur. En ik wil met u graag tweede schriftlezing lezen, Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods, en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Tot zover uit het kostbare woord van God. De tekst die ik zou willen benadrukken, dat is vers 8. Vers 8 waar staat: zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven. Een geopende deur. Nou, wat we zien in dit Bijbelgedeelte is dat allereerst de Heer Jezus zichzelf voorstelt. Daar staat: zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven. En daar staat ik met een hoofdletter I. Het is de Heer Jezus zelf die de deur opent. En dat is enorm belangrijk om dat vast te houden. Hij opent de deur. En dan stelt hij zichzelf voor En dan zegt hij, ik ben de heilige en de waarachtige. En met deze uitdrukkingen maakt hij direct duidelijk dat hij God is. Nou, als jullie het komende week over de Jehova's getuigen gaan hebben, dan kom je hier al op een heel belangrijk verschil. Ze accepteren hem als zoon van God, maar niet dat hij zelf ook God is. Jezus Christus is de heilige. God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Maar ook Jezus, hij is God. Hij is God de Zoon. En hij is de heilige. Hij is door de Vader apart gezet met een hele bijzondere taak en opdracht. Om ons verlossing te bieden. Om ons verlossing te brengen. Om ons vergeving te schenken. Hij is de waarachtige. Dat betekent, hij is volkomen betrouwbaar. We hebben misschien al zo vaak meegemaakt dat we teleurgesteld zijn in mensen. En mensen zijn altijd wel weer, dan gebeurt er iets en dan merk je toch die onbetrouwbaarheid. Maar God, de Heer Jezus Christus, hij is volkomen betrouwbaar. Daaraan moeten we ook denken als wij zeggen dat we het evangelie willen verkondigen. Erop vertrouwen dat hij volkomen betrouwbaar is. Hij is overeenkomstig de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En zo begint deze brief. En zo benadrukken wij ook dat Jezus niet alleen maar een wonderdoener is. Hij is ook niet alleen profeet. Wij doen die Christianity Explored en er is ook een vrouw bij die moslim is. En we kwamen ook bij het gedeelte waar Jezus en zijn discipelen zegt, wie zeggen jullie dat ik ben? Toen stelden wij de vraag, wat zeggen de mensen op straat wie Jezus is? Of wie zeg jij dat Jezus is? En zij zei, Isa is de profeet. Maar wij kennen de Heer Jezus als koning, priester en profeet. De Zoon van God. God de Zoon. Hij is de heilige en hij is de waarachtige. Nou, en vanuit dat besef gaan we deze brief aan de gemeente in Philadelphia overdenken. Een brief die geciteerd is door de Heer Jezus zelf, want het is immers niet de openbaring van Johannes, zoals het erboven staat, maar het is de openbaring van de Heer Jezus Christus, die hij middels een engel, een boodschapper, doorgeeft aan Johannes. En we overdenken deze brief in het besef dat hij ook op dit moment hier in ons midden is. Jezus leeft en hij leeft door zijn geest in onze harten. En het is zijn verlangen dat zijn lichaam, dat de gemeente wordt opgebouwd. Dat de gemeente wordt bemoedigd. Maar dat de gemeente ook wordt aangespoord naarmate we de dag zien naderen. Jezus zegt, ik kom spoedig. Laten we horen wat de geest tot de gemeente wil zeggen. En het is de Heilige Geest die het neemt uit de heilige, de waarachtige, uit de Heer Jezus Christus en die het ons wil verkondigen. Ook door dit schriftgedeelte vanavond heen. Nou, wat is dit voor soort brief? Nou, ook wat de toekomstvisie betreft valt hier van alles over te zeggen. Maar ik wil het gewoon even houden bij de basis. Wat zien we in deze brief? Het zijn als het ware al die 7 brieven aan 7 gemeenten. Het zijn als het ware beoordelingsbrieven. Nou, degenen die nog in het arbeidsproces werken, die kennen dat misschien wel. Dat je aan het eind van het jaar een beoordelingsgesprek krijgt. Dan wordt bekeken van hoe het gegaan is. En dan wordt tegelijkertijd ook gekeken naar de toekomst. Hoe gaan we verder? En er zijn vaak dan ook nog weer financiële consequenties aan verbonden. Dus het is allemaal best wel spannend hoe dat allemaal zal verlopen. Nou, ongeveer hetzelfde principe zien we ook in deze brieven. De gemeente wordt beoordeeld. Er worden verwachtingen uitgesproken. Er wordt aangegeven hoe het anders kan of hoe het anders zou moeten. En aan het slot van de brief gaat het dan iedere keer weer over de bijpassende beloning. Jezus Christus, de heilige, de waarachtige, die zoekt als het ware wat hij in de gemeente, in zijn lichaam, van zichzelf kan vinden. Het hoofd onderzoekt het functioneren van het lichaam. Zo mogen wij deze brief ook vanavond als een spiegel gebruiken. Wat verwacht God van zijn gemeente? Als we kijken naar de gemeente, wordt de gemeente dan opgebouwd in de liefde van Christus? Want Philadelphia betekent immers broederliefde. Als Jezus afscheid neemt van zijn discipelen, dan richt hij nog een paar laatste woorden tot ze. En dan zegt hij onder andere in het Johannesevangelie: de mensen zullen aan jullie zien dat jullie mijn discipelen zijn, als jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie lief heb. Is er een verlangen om een gemeente te zijn, om zo als gemeente te functioneren zoals hij het hoofd dat heeft bedoeld? Ik vroeg laatst aan een aantal jonge gezinnen bij ons in de gemeente, die waren bijeen, en ik zei: ik heb twee vragen voor jullie. En de eerste vraag was: wat verwacht jij van de gemeente? En dan kwam een heel lijstje en ik heb alles genoteerd. Ik zei: maar ik heb ook nog een tweede vraag. Wat verwacht God van zijn gemeente? En toen noemden ze in één keer hele andere dingen. Bij het eerste rijtje stond vooral de onderlinge gemeenschap. Het elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen bemoedigen. En in het tweede rijtje kwamen vooral de dingen als: ja, de Heer vraagt van ons geestelijke groei, discipelschap, et cetera, et cetera. En toen mochten we elkaar ook even de spiegel voorhouden, dat we zeiden: is het eigenlijk niet raar dat er nu twee rijtjes staan? Want zou Gods verwachting ook niet onze verwachting moeten zijn? Willen we gemeente zijn zoals God dat heeft bedoeld? Hoeveel van de Heer Jezus Christus is terug te vinden in de baptistengemeente De Schuilplaats in Enschede? Hoeveel is terug te vinden van hem in u, in jou, in mij? In Romeinen 8 vers 29, daar staat waartoe wij bestemd zijn. Daar staat dat wij bestemd zijn om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Ik was laatst in een gemeente en daar hadden ze als missie opgeschreven: God eren door toegewijde discipelen van de Heer Jezus te zijn en te maken. Een beoordelingsbrief. Als gelovigen, en daar mogen we dankbaar voor zijn, zullen we niet meer veroordeeld worden. We zijn vrij, de prijs is betaald en we zullen niet worden veroordeeld, maar we zullen wel worden beoordeeld. Dus we zullen worden beoordeeld op datgene wat wij in onze lichamen hebben verricht. En deze brief, die houdt ons al even een spiegel voor. Deze brief maakt duidelijk wat de Heer van zijn lichaam, van de gemeente, van u, van jou en van mij verwacht. Je hebt geluk vanavond, want de brief aan Philadelphia is een van de meest positieve brieven. In heel veel brieven daar lees je: maar ik heb tegen u. Maar dat zien we bij deze gemeente niet. De gemeente in Philadelphia. Kort samengevat zou je over deze gemeente kunnen zeggen dat ze het blijven verwachten van de Heer. Ze hebben zijn woord bewaard en ze hebben zijn naam niet verloochend. Er was sprake van vervolging in de gemeente van Philadelphia. Christenen werden verdrukt, ze hadden het moeilijk. Maar ze bleven de Heer Jezus verwachten. Ze hadden hun hoop, ongeacht de omstandigheden, op Jezus de Messias gevestigd. Ondanks de zware tegenstand en de zware omstandigheden hebben ze zijn woord bewaard. Hoeveel verlangen hebben wij nog om met dat woord echt ook bezig te zijn? Afgelopen vrijdagavond was de nacht van gebed en dan zie je zo de verschillende filmpjes die zijn opgenomen. En ik werd zo getroffen door een van de filmpjes van de huisgemeenten in China, waar je ze allemaal met de Bijbel op schoot ziet en ze als het ware ziet lezen met een verlangen van: ik wil meer leren, ik wil meer zien van de Heer Jezus, ik wil groeien in mijn geloof. Ik wil graven in het woord. Ze hebben zijn woord bewaard. En dat is niet alleen maar een kwestie van voortdurend in de Bijbel lezen en daarmee bezig zijn, dat ook. Maar zijn woord bewaren betekent ook doen wat Jezus zegt. Dat zei Anna van der Bijl toen hij het kleine Bijbeltje van zijn moeder in de hand had. Toen zei hij, mijn moeder heeft daarvoor in geschreven, dit is het boek wat je moet doen. Doen wat de Heer Jezus zegt. Je hebt nog maar één verlangen. Je wilt hem gehoorzamen. Hij is Heer over je leven. En hoewel er naar de mens gesproken misschien alle reden was om je gedijst te houden, hebben ze zijn naam niet verloochend. Samengevat zou je van deze gemeente kunnen zeggen, ze verwachten Jezus de Messias. Ze doen wat hij zegt en ze verloochenen zijn naam niet. Verwachten, gehoorzaamheid en getuigen zijn. En ik denk dat we zo de gemeente in Philadelphia aardig in beeld hebben. En dan gaan we naar de tekst. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Misschien kent u wel het fenomeen open deurdiensten. 2 jaar geleden ongeveer, toen heb ik in een kerk gesproken. En dat was ook zo'n open deurdienst. En ik vroeg heel naïef, maar wat verstaan jullie daar eigenlijk onder een open deurdienst? En eigenlijk werd ik direct verwezen naar vroeger. Ja, vroeger, toen was dat eigenlijk bedoeld als evangelisatiedienst. Maar ik kreeg al gauw in de gaten dat het hele begrip evangelisatie, dat ze daar eigenlijk niet meer uit de voeten konden. En ik vroeg zo aan de 2 dames die deze dienst hadden voorbereid. Ik zei van het aantal mensen wat er vanavond was, hoeveel mensen komen er nou eigenlijk zo ongeveer in een ochtenddienst? En toen zei ze, nou, we hebben geen flauw idee, want we komen eigenlijk 2 keer per jaar in de kerk om de open deurdienst te organiseren. Evangelisatie, missionair gemeente zijn. In hoeverre leeft het nog? En dan hebben we het over de kerk. Maar laten we ook maar naar onszelf kijken. Ook als baptistengemeente. Of onszelf individueel. In hoeverre voelen we ons werkelijk gedrongen om het evangelie van de Heer Jezus, om dat bekend te maken bij mensen om ons heen. Laten we eens kijken wat in de Bijbel wordt bedoeld met een open deur. Wat is dat voor een deur die wijd geopend is en die niemand kan sluiten? Staat de deur open opdat wij binnen kunnen komen, opdat mensen binnen kunnen komen? Of staat de deur misschien open opdat wij eruit kunnen gaan? Ik mag vanavond nog even blijven zitten. Maar u begrijpt denk ik wel de strekking. Ik zal jullie laten zien dat er voor beiden iets te zeggen is. Een open deur wijst in de Bijbel vaak op een kans die je kunt benutten. De deur is nu open, je hebt nu de kans, het is nu of nooit. Hebt u dat ook wel eens, dat je met iemand in gesprek bent geweest en dat je eigenlijk niet tot de kern bent gekomen? En dat je bij jezelf denkt, oh, ik had zo'n kans, ik had zo'n ingang en toch. En wat dat dan is? Een geopende deur is een kans die je kunt benutten. Dat is een kans die de Heer geeft om te getuigen van de hoop die in je leeft. En als de deur gesloten is, dan is de kans voorbij. Deze beeldspraak van de deur, die wordt in 2 hoofdbetekenissen gebruikt. Zowel met betrekking tot ingaan als ook tot uitgaan. De eerste deur, dat is de mogelijkheid om je te laten redden. In de bergrede, daar zegt de Heer Jezus, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Hier in het Bijbelgedeelte wordt over 2 deuren gesproken, over 2 poorten die openstaan. En de ene poort die is wijd en die leidt naar de brede weg en die leidt uiteindelijk tot het verderf. En de wijde poort is zo ruim dat mensen in grote getalen en met het grootste gemak daardoor binnengaan. De andere poort is laag. Zo laag dat je moet bukken. Dat je moet buigen. De poort is zo smal dat er slechts één persoon tegelijkertijd door kan. Met andere woorden, het is een persoonlijke keuze. De poort is zo laag en zo smal, er is geen ruimte om iets mee te nemen. Je laat je oude leven, gevangen in de macht van de zonde, laat je achter je. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. Deze deur die leidt naar het eeuwige leven, die is nog steeds geopend. Het is nog steeds genadetijd. We hebben nog steeds de kans om in te gaan. We hebben nog steeds de kans om van die genade te getuigen. In Johannes 10, vers 7, daar zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Ben je bereid om voor hem te buigen? Hem te erkennen als verlosser van je zonde? Hem te erkennen als Heer over je leven? Nou, dat zijn de twee poorten in de bergrede. Ik denk niet dat dit wordt bedoeld met de open deur zoals we die gelezen hebben over de gemeente in Philadelphia. Ik zei al dat aan een open deur twee betekenissen kunnen worden gegeven. De eerste is de kans om gered te worden. De Heer die roept je om binnen te gaan. De tweede betekenis heeft te maken met de kans om te dienen. Een geopende deur, een kans om te dienen. Dan is de ooggeopende deur niet alleen meer gericht op je eigen redding, maar ook op de redding van anderen. Dan ligt de nadruk op uitgaan. Allereerst wil ik met betrekking tot dit gegeven kijken naar de gemeente in Philadelphia. De deur die open stond was een deur van kansen. In het Romeinse Rijk van de eerste eeuw na Christus waren er geweldige mogelijkheden voor de verspreiding van het evangelie. De Pax Romana die stond evangelisten toe in betrekkelijke vrijheid hun gang te gaan. De meeste mensen die spraken de Griekse taal en het Oude Testament was al in het Grieks vertaald. Geweldige kansen, geweldige mogelijkheden. Er was een deur geopend. Er waren uitstekende Romeinse wegen. En het oude heidense bijgeloof begon langzaamaan af te sterven. Er was een deur geopend voor de verkondiging van het evangelie. Tijdens zijn derde zendingsreis, als Paulus 3 jaar in Efeze is, dan schrijft hij daarover in de Korinthebrief: want mij is een grote en machtige deur geopend. En, komt er dan achteraan, er zijn vele tegenstanders. Er is een grote en machtige deur geopend en tegelijkertijd maar er zijn vele tegenstanders. We zien hier al dat de evangelieverkondiging en tegenstand hand in hand gaan. Maar er is ook een geweldige en machtige deur geopend. Evangelieverkondiging, tegenstand. Ja, een bepaalde mate van tegenstand zullen wij ook ervaren als we het evangelie gaan verkondigen. In hoeverre ervaar je die tegenstand? Of kiezen we misschien toch wat voor de gemakkelijke weg? Zo is er ook een open deur voor de gemeente in Philadelphia. Maar dat betekent niet dat qua omstandigheden alles voorspoedig gaat, integendeel. Het evangelie roept heel veel weerstand op. En de gemeente die kampt met 3 problemen. In eerste plaats staat er geschreven, u hebt kleine kracht. Je kunt het woordje kracht ook vertalen met invloed. U hebt kleine kracht, u hebt weinig invloed. Nou kan dat betrekking hebben op het feit dat het gaat om een kleine gemeente. Maar het zou ook kunnen zijn dat de gemeente bestaat uit leden die uit de lagere klasse van de Romeinse maatschappij voortkomen, zodat ze weinig invloed kunnen uitoefenen in de maatschappij of in de stad waar ze leven. Het tweede probleem is, net als in Smyrna is het tegenstand van de Joodse bevolking. Hun weerstand tegen het evangelie van de Messias, Jezus Christus, was zo fanatiek dat zij de naam krijgen een synagoge van Satan te zijn. Nou, wat ga je doen als je maar een klein onbeduidend groepje bent? Wat ga je doen als er sprake is van zoveel tegenstand? En misschien ervaart u uw eigen positie ook wel zo, zo klein, zo kan ik God dienstbaar zijn? Kan ik dan uitgaan? Kan ik het evangelie verkondigen? Kan ik getuige zijn? En dan kun je eigenlijk maar één ding zeggen, nee, ik kan het niet. Ik kan het absoluut niet, maar hij kan het wel in mij. En hij kan het wel door mij heen. Daarom zei ik aan het begin even goed vasthouden bij dat woordje ik, wat duidt op de Heer Jezus. Hij is degene die die geopende deur geeft. Wij kunnen van onszelf niets, maar wij moeten verbonden blijven aan de wijnstok. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Of denk aan de woorden van Paulus in 2 Korinthe 12 vers 9. Mijn genade is u genoeg, want de kracht die openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. En dat is leven in afhankelijkheid en dat is leven in overgave. Wetende dat hij de heilige en de waarachtige is. Wetende dat hij volkomen betrouwbaar is. Hij maakt de broeders en zusters in Philadelphia duidelijk dat als zijn kinderen maar moedig het evangelie verkondigen, als ze maar moedig met het evangelie voor de dag komen, dat sommige van de Joden, of ik moet zeggen zij die zich Joden noemen, dat ze tot bekering zullen komen. Wij mogen zaaien. En hij geeft de wasdom. Vertrouwen dat hij de heilige, de waarachtige is, volkomen betrouwbaar. Een klein groepje. Ze hebben kleine kracht. Ze hebben weinig invloed. Er is veel tegenstand van de Joodse bevolking. En het derde probleem is de dreiging van toekomstige vervolging. Elk moment kan het geweld losbarsten. Nou, is het dan niet hoog tijd om je te verschansen? Is het dan niet hoog tijd om je voorlopig maar even gedijst te houden? Nee, zo denkt Jezus er niet over. Het is een bevel dat ze hem moeten blijven verwachten. En dat is niet alleen maar een verwachten van hij gaat eens komen, maar ook een verwachten in de zin het van hem blijven verwachten. Ook ondanks die tegenstand en ondanks die verdrukking. Hij woont door zijn geest in ons, de Heer is in ons midden. Laat uw kracht zien, almachtige God. Verwachten, gehoorzaamheid en zijn naam niet verloochenen. Nou, over het algemeen een positieve brief. Ze hebben de zaakjes goed op orde, zouden wij tegen elkaar zeggen. Ze hebben het woord van de Heer bewaard. Het is een gemeente waar gehoorzaamheid wordt geleerd. De deur is geopend. En het is tijd om dat woord niet alleen te bewaren in hun harten, maar ook om dat woord uit te delen. De deur staat nu open. En niet alleen om zijn naam niet te verloochenen, maar ook om zijn naam te verkondigen. Jezus, Zoon van God, de opgestane Heer, hij leeft vandaag. Wij zijn het bewijs van zijn opstanding. Want Jezus leeft in ons. En wij worden aan zijn Zoon, aan de Zoon gelijkvormig. En de wereld zal aan ons zien dat wij anders zijn. Omdat we hem toebehoren. Dat is ons getuigenis. Broeders en zusters uit de vervolgde kerk, die vragen niet om voor hen te bidden, maar die vragen om met hen te bidden. Samen met hen te bidden dat ze mogen volharden in de vervolging, maar ook dat er geopende deuren mogen zijn om mensen te bereiken met het evangelie. Je ziet daar zo'n passie, zo'n overtuiging, zo'n verlangen. Deze wereld moet Jezus leren kennen. Hun verdrukking zal ook alleen maar ophouden als die mensen die hen verdrukken Jezus leren kennen. Dan gaat er echt iets veranderen. Je ziet een enorme bewogenheid. En je ziet die bewogenheid niet alleen bij de vervolgde kerk, maar je ziet het over het algemeen ook in de armere landen. Ik denk dat wij zo gehinderd worden door onze welvaart. Dat we zo ons vertrouwen stellen op ons bezit. En we hebben zo in Nederland alles zo goed georganiseerd. We hebben alles zo goed gestructureerd. We hoeven ons in principe nergens zorgen over te maken. En mensen hebben God niet nodig. Je ziet een enorme bewogenheid bij de vervolgde kerk. Je ziet het in de armere landen. Ik heb u wel eens verteld, ook van de verhalen uit het Oostblok. Als je daarom voorbedenpunten vraagt, dan komt niet de armoede naar voren. Maar dan is het een en al evangelisatie. Het was van Iwan al wel gehoord. In Moldavië willen ze deze zomer en volgende zomer willen ze 35 districten willen ze bereiken met het evangelie. Kerken planten. Mensen bekendmaken met het evangelie. Ik hoorde net dat er veel meer Jehovah's getuigen zijn dan baptisten in Nederland. Nou hoeft niet iedereen baptist te worden. Maar we hebben nog wel een opdracht. Er zijn zoveel die de Heer Jezus niet kennen. Die nog nooit van hem hebben gehoord. Die hem slechts gebruiken als stopwoordje of als scheldwoord of noem maar op. Ken jij die bewogenheid voor het verlorene? Als Jezus de scharen ziet, dan is hij met ontferming bewogen en dan ziet hij een kudde die voortgejaagd is en afgemat. En als wij om ons heen kijken in deze wereld, dan zien we ook een kudde die voortgejaagd wordt en die afgemat is. We drijven elkaar op en zien we het alleen in de wereld? Of herkennen we het misschien zelfs in de gemeente? Een kudde, voortgejaagd, afgemat, er moet zoveel, we hebben zoveel verwachtingen. Maar welke verwachting hebben we van God? Ik was in gesprek met die jonge gezinnen en ik zei tegen hen, ik zie jullie heel trouw naar de kringen komen. Daar ben ik heel blij mee. Maar waar zijn jullie op de bidstond? En we hebben daar heel lang met elkaar over gepraat en aan het eind toen zeiden ze van ja, als we dit al niet doen, als we al niet bij elkaar komen om te bidden, wat willen we dan van de Heer verwachten? Kennen we nog die urgentie om mensen bekend te maken met het evangelie? Heeft u het afgelopen jaar nog met iemand het evangelie kunnen delen? Of afgelopen maand? Of afgelopen week? En probeer gewoon voor jezelf zo eens die urgentie te meten. Ben je erop gespitst om, als de mogelijkheid zich maar enigszins voordoet, om te getuigen van de hoop die in je leeft? Ken je nog die bewogenheid? Ik moet ook eerlijk zeggen, soms word ik ook gewoon meegenomen door de waan van de dag. In het druk zijn we van alles en nog wat. Met zogenaamd dingen die allemaal zo nodig moeten. Maar in hoeverre staan we nog echt stil bij een wereld verloren in zonde en schuld? Waar mensen buiten staan en buiten geworpen zullen worden. Denk eens aan uw eigen kringetje, uw eigen omgeving. Ik heb ouders en ik heb een zus die niet geloven, maar hoe trouw ben ik in het gebed voor hen? Dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen. In hoeverre raakt het me? In hoeverre doet het me echt pijn en verdriet? Er is een deur geopend, ook vandaag. Maar ik wil tot slot nog even naar één heel belangrijk ding met u kijken en dat is die sleutel. Want die sleutel is enorm belangrijk. In Jesaja 22, vers 21 en 22, daar gaat het over die sleutel van David. Misschien wilt u dit even opslaan. Dan gaan we dat samen lezen. Jesaja 22, vers 21 en 22. Jesaja 22, vers 21 en 22. En dan gaat het over Eliakim. En Eliakim die is hofmaarschalk aan het hof van koning Hiskia. Eliakim, die hofmaarschalk is aan het hof van de koning Hiskia. En dan lezen we daar in Jesaja 22, vers 21. Ik zal hem bekleden, en dan gaat het over Eliakim, over die hofmaarschalk. Ik zal hem bekleden met uw gewaad. Dat is het gewaad van Hiskia. Dus de hofmaarschalk Eliakim, die wordt bekleed met het gewaad van Hiskia. Hem uw gordel ombinden en uw heerschappij zal ik in zijn hand leggen. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Dat is de schouder van Eliakim. Als hij opendoet, zal niemand sluiten. En als hij sluit, zal niemand opendoen. Zie, daar hebben we de herkenning met Openbaring 3. Eliakim, de hofmaarschalk, die is hier een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Want Christus is het hoofd van zijn huisgezin, van de gemeente, van zijn lichaam. Hij is de ware hofmaarschalk. God heeft hem autoriteit gegeven. Hij heeft hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En uw heerschappij, hebben we gelezen, zal ik in zijn hand leggen. Jesaja 22, vers 21. Nou, in Openbaring 1, vers 18, daar kun je lezen dat hij de sleutels bezit van de dood en het dodenrijk. Maar dat zijn blijkbaar niet de enige sleutels. Hij bezit ook de sleutels van redding en van dienstbetoon. Niemand die kan binnenkomen of uitgaan zonder dat Christus de deur heeft geopend. Binnenkomen, maar ook uitgaan dus. Niemand kan uitgaan zonder dat Christus de deur heeft geopend. Ten eerste heeft Christus de sleutel van de deur tot redding. Op de drempel van de deur staat het kruis. Door het kruis, door zijn verzoenend sterven, is er toegang. En er is niets in ons dat ook maar de mogelijkheid heeft om die deur te openen. Wij hebben de sleutel niet in handen. Wij staan van nature verloren in zonde en schuld. Het is Gods genade. Zijn genade die ons door het kruis, door Jezus verzoenend sterven, door zijn opstanding toegang geeft. Jezus Christus heeft de sleutel. Alleen Hij kan deze deur openen. Ten tweede heeft Christus de sleutel van de deur tot dienstbetoon. Kijk, je kunt nu, als je zo'n preek hoort over uitgaan en over evangelisatie, dan zou je in het wilde weg allerlei evangelisatieacties kunnen gaan opstarten en beginnen. Maar er is iets wat nog veel belangrijker is. In de eerste plaats gaat het om onze hartsgesteldheid. Is een evangelisatieactie een gevolg van je hart dat bewogen is voor mensen die de Heer Jezus niet kennen? Komt het verlangen om getuige te zijn vanuit een diepe, innige gemeenschap die je hebt met de Heer Jezus? Want daar ligt namelijk de sleutel. In die gemeenschap met Hem, veranderen naar zijn beeld. In die gemeenschap met Hem, in het een zijn met Hem, zullen wij met ontferming bewogen worden voor een kudde die voortgejaagd wordt en afgemat is. Als we vanuit eigen kracht allerlei dingen gaan opstarten, dan worden we doodmoe. En dan raken we uitgeput. Maar als we vanuit die gemeenschap met Hem, en daarom noemde ik net ook dat gebed. In die kring waar ik was, daar werd nog even gezegd, ja, maar gebed, dat is toch zo intern gericht. Dat is maar welke perceptie je hebt van gebed. Ik hoop als wij samenkomen om te bidden, dat de Heer gaat spreken. Dat wij gaan bidden met verwachting. Heer, toon ons die geopende deur. Welke weg mogen we samen gaan? Welke weg mogen we bewandelen? Om mensen bekend te maken met die wonderlijke boodschap van het evangelie. Jezus Christus is de sleutel in alles wat we als gemeente en als gelovigen samen mogen ondernemen. Hij is de eerste en de laatste. Hij is de alfa en de omega. Hij is de heilige en hij is de waarachtige. Jezus beoordeelt de gemeente en zoekt in hoeverre hij iets van zichzelf kan vinden. Willen we hem navolgen? In relatie met hem gaan we begrijpen wat onvoorwaardelijke liefde is. In relatie met hem ontvangen wij diezelfde bewogenheid voor het verlorene. Een open deurdienst. Niet een dienst waarbij we de deur van ons gebouw openzetten en mensen binnen kunnen komen. En wij afwachten met elkaar of er misschien dan ook iemand binnen gaat komen. Maar een open deurdienst heeft iedereen die de Heer Jezus van harte toebehoort. De geopende deur wijst op de aan de gemeente gegeven kansen. Grijp toch de kansen door God u gegeven. De Heer Jezus heeft een opdracht gegeven aan zijn discipelen. Ga dan heen. Maak al de volken tot mijn discipelen. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Ik zal hem u nog een keer lezen, maar dan letterlijk. Wat er letterlijk staat. Letterlijk staat er heen en gaande. Het staat niet in de gebiedende wijs, gaat dan heen. Want we gaan heen. We zijn onderweg. We zijn geroepen om discipelen van hem te zijn. Volgelingen van de Heer Jezus. Heen en gaande. Maakt al de volken tot mijn discipelen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren onderhouden al wat ik u bevolen heb. Doop is niet gekoppeld aan behoud. Maar we zien hier een hele duidelijke lijn wel in de discipelschap. Een discipel van de Heer Jezus laat direct nadat hij tot geloof komt in de doop zien. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met hem opgestaan. In hem een nieuwe schepping geworden. Ik ben nu een onderdaan van de Heer Jezus. Ik wil hem volgen. Maar een punt, en daar word ik zelf steeds meer bij bepaald, is dat wij het punt, en misschien is het hier wel heel anders, ik ken jullie natuurlijk niet als gemeente, maar dat we over het algemeen het punt van discipelen maken nog wel eens laten liggen. Discipelen maken. Ik heb tegen de gemeente gezegd, maar het net even over 4 jaar geleden ben ik in de gemeente vrijgesteld om voorganger te worden. Ik heb altijd tegen de gemeente gezegd, ik ben niet vrijgesteld om kerkje met elkaar te spelen. We zijn hier niet alleen maar bij elkaar om met elkaar de stoel warm te houden en weer heerlijk met elkaar te zingen en alleen op zondag met elkaar samen te komen. We zijn geroepen om discipelen te zijn en om discipelen te maken. De geopende deur wijst op kansen. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Blijf de Heer Jezus verwachten. Bewaar zijn woord in je hart en doe wat Jezus zegt. Wie overwint, wie ondanks vervolging standhoudt, wie ondanks vervolging zijn woord bewaart en zijn naam niet verloochent, daarvan zegt de Heer, die zal gemaakt worden tot een zuil in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt van God en mijn nieuwe naam. Als wij in dit leven afzien van de makkelijkste weg. Als we werkelijk de Heer Jezus volgen en blijven verwachten, iedere dag weer opnieuw, dan zullen we straks in de hemel, in Gods tempel gemaakt worden tot zuilen die stabiel, onbewegelijk en vast zijn. Zuilen die niet zullen omvallen. In Philadelphia waren ze bekend met aardbevingen, vandaar ook deze uitdrukking. En de belofte dat niets hen kan laten wankelen als ze als zuilen in de hemel staan. Dat wij worden als een boom geplant aan waterstromen, die vaststaat, die niet bij het minste of het geringste omvalt. De geopende deur wijst op aan de gemeente gegeven kansen. De sleutel van David verwijst naar de autoriteit van Christus over ons leven. En de zuil in Gods tempel verwijst naar de veiligheid van de overwinning. Ben je al ingegaan in de deur van redding? dan ben je nu geroepen om uit te gaan door de deur van dienstbetoon. Hoe gaat jouw opendeurdienst eruit zien? Amen. We zingen opwekking 276. Laat heel de wereld het zien. En vooraf aan dit lied is er ook gelegenheid om uw gaven af te zonderen. Die 276, laat heel de wereld het zien, maakt de volkeren weer blij door de klank van zijn stem. Afgelopen woensdag was ik dus bij een dag van Open Doors en toen zei dominee Ron van der Spoel, die overigens voor Open Doors gaat werken, die zei hij had in zijn gemeente had hij een suggestie gedaan. Hij zei laten we gaan bidden, neem gewoon één persoon in je gedachten die de Heer Jezus niet kent, een persoon die je goed kent in je eigen omgeving. En ga daar eens een maand voor bidden. Die op een gegeven moment zegt, mijn dochter kwam naar hem toe en die zei van, ik heb zo'n goed gesprek gehad met mijn leraar. En toen zei hij, oh wat bijzonder zeg, en ze had zoveel kunnen zeggen. Ja, ze zei, maar ik bid ook al de hele maand voor hem. En toen zegt hij, ik schrok zo, want ik was er zelf helemaal niet mee bezig geweest. Weer zo in beslag genomen door de waan van de dag. Maar misschien een goede suggestie. Neem gewoon eens iemand in uw gedachten, in uw directe omgeving die de Heer Jezus niet kent en ga eens consequent een maand voor hem bidden. Maar ga ook maar eens ontdekken wat het met jezelf doet. Dan kan het niet anders zijn dan dat je ontferming krijgt voor een wereld die dreigt verloren te gaan. Voor mensen die de Heer Jezus niet kennen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En dan is het de geest die mensen wil overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Laten we daar ook op vertrouwen. We zeggen zo makkelijk van, ja, de mensen willen het tegenwoordig niet meer horen. Het is allemaal zo moeilijk, allemaal zo lastig. Hij is de waarachtige. Hij is betrouwbaar. En door zijn geest laten we vertrouwen op hem. Zullen we samen gaan danken. Heer, we komen zo voor uw aangezicht. Dank u wel dat we in volle vrijmoedigheid tot u mogen komen door het bloed van de Heer Jezus. Hij die die nieuwe levende weg heeft ingewijd. Dank u wel dat we zo mogen komen zoals we zijn. Met kleine kracht. Maar dank u wel dat u juist uw kracht wilt openbaren in onze zwakheid. En zo komen we in alle nederigheid en afhankelijkheid voor u. Heer, wil ons erbij zijn in de week die voor ons ligt. Heer, wil met ons zijn als kansen zich aandienen. En we de mogelijkheid hebben om van die boodschap van het evangelie, van die blijde boodschap te delen. Heer, dat we er alert op mogen zijn. Heer, wil leid ons dan door uw Heilige Geest. En wilt uw harten overtuigen dat er alleen redding is door de Heer Jezus. Door geloof in Hem. Dat we onze vrijmoedigheid niet prijs zullen geven. Heer, geef dat we een dieper verlangen mogen hebben om samen te bidden. Samen aan uw voeten te zijn. Ik meen dat dat ook het eerste lied was dat we vanavond hebben gezongen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Heer, want we willen niets doen uit eigen kracht. Maar we willen het doen vanuit onze gemeenschap met u. Dat u verlangens in onze harten uitwerkt. Dat u ons in beweging zet. Dat u ons leidt. Heer, we bidden ook voor deze stad. Voor Enschede. Waar nog zoveel mensen zijn die u niet kennen. En Heer, we zijn hier. Met toch een relatief kleine gemeente als we kijken naar het totaal aantal inwoners van deze stad. Een kleine groep. Kleine kracht. Weinig invloed. Heer, wij kunnen niets. Maar u kunt het wel. In en door ons heen. Verheerlijk uzelf zo in deze gemeente. In deze stad. En dat nog velen hun knieën mogen buigen. Wees zo met ons, Heer. Wees ons genadig in Jezus' naam. Amen. We gaan een slotlied zingen. En we gaan het staande doen in zoverre dat mogelijk is. En dat is Johan de Heer 705. O God die mij hebt vrijgekocht en door zijn bloed gered. Tenminste. Wat anders, hè? Ja. We houden het maar bij deze. Is uw leven voor anderen ten zegen? Zijt gij vol van de liefde van God? Helpt gij mee aan de redding van zondaars? Is de dienst van de Heer uw genot? Dat is een mooie regel. Is de dienst van de Heer uw genot? Geniet u daarvan. Vindt u het fijn om dat evangelie te delen? Nog één kleine anekdote. Eén vrouw. Zo'n weerstand. En toen we haar het woordje genade gingen uitleggen, viel er een bedekking weg en begon ze te stralen. Toen zei ze, dit is het. En dan op die momenten zeg ik weer, o Heer, de dienst aan u, het is een genot. Het is heerlijk om zo'n boodschap te mogen delen in een wereld in nood. Zullen we gaan staan?
Oh.
dan willen we samen bidden om de zegen van de Heer, dat Hij met ons mee zal gaan ook in de week die voor ons ligt. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen, totdat Maranatha, onze Heer Jezus Christus, komt in heerlijkheid. Halleluja. Amen.